In de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes is ons begin, onze voortzetting en ons einde, opdat God drieënig worden verheerlijkt in zijn deugden, de zon daarop het diepst vernedert en het strekken tot zaligheid der zielen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij de 68ste psalm, 4e vers. Belijdenis van ons heilig algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Laten we nu met u gaan lezen wat we vinden in Numeri 24. De versen 1 tot en met 13. Nummerie 24, vers 1 tot en met 13. Waarna we dan zingen het vierde vers uit de 95ste psalm. Toen Bileam zag dat het goed was in de ogen des Heren dat hij Israël zegende, zo ging hij ditmaal niet heen, gelijk meermalen tot de toverijen, maar hij stelde zijn aangezicht naar de woestijn. Als Bileam zijn ogen ophief en Israël zag, wonende naar zijn stammen, zo was de geest Gods op hem. En hij hief zijn spreuk op en hij zeide: Bileam, de zoon Beors, spreekt, en de man wien de ogen geopend zijn, spreekt. De hoorder der redenen Gods spreekt, die des almachtige gezicht ziet, die verrukt wordt en wien de ogen ontdekt worden. En u gaat hij vertellen wat hij ziet. Hoe goed zijn uw tenten, Jacob, uw woningen, Israël. Gelijk de beken breiden zij zich uit, als de hoven aan de rivieren. De Heere heeft ze geplant als de sandelbomen, als de cederbomen aan het water. Daar zal water uit zijn emmeren vloeien, en zijn zaad zal in vele wateren zijn. En zijn koning zal boven Agag verheven worden, en zijn koninkrijk zal verhoogd worden. God heeft hem uit Egypte uitgevoerd. Zijn krachten zijn als in zeehorens. Hij zal de heidenen, zijn vijanden, verteren en hun gebeente breken en met zijn pijlen doorschieten. Hij heeft zich gekromd. Hij heeft zich nedergelegd gelijk een leeuw en als een oude leeuw. Wie zal hem doen opstaan? Zo wie u zegent, die zij gezegend, en vervloekt, zij wie u vervloekt. Toen ontstak de toren Balaks tegen Bileam, en hij sloeg zijn handen tezamen, en Balak zeide tot Bileam: heb ik u geroepen om een vijanden te vloeken? Maar zie, ge hebt ze nu driemaal geduriglijk gezegend. En nu pak u weg naar uw plaats. Ik had gezegd dat ik u hoog verheren zou. Maar zie, de Heer heeft die eer van u geweerd. Toen zeide Bileam tot Balak: heb ik ook niet tot uw bode, die gij tot mij gezonden hebt, gesproken, zeggende: wanneer mij Balak zijn huis vol zilver en goud gaven, zo kan ik het bevel des Heren niet overtreden, doende goed of kwaad uit mijn eigen hart. Wat de Heere spreken zal, dat zal ik spreken. bidden we nu met elkander om die genade, wat we zojuist hebben opgezongen. Want ach, lieve heren, daar hangt nu alles van af. Hoe mocht u dichter van den ouden dag het belijden? Komt, buigen ons, dan biddend neer. Kom, laat ons knielen voor die Heer die ons gemaakt heeft en verkoren. En nu is dat een groot wonder, o Heere, als een mensenkind, zondaar van nature, krijgt te buigen voor u in het stof. In het diepe en levendige besef van uw hoge majesteit, rechtvaardigheid en heiligheid, en van eigen vloeken waardigheid, zonden en schuld. Want ach, lieve heren, naarmate uw deugden nu maar lichten over de ziel, zal de ziel zo diep mogelijk voor u buigen. En u smeken wij u, waar ook in dit avontuur ons in de weg van uw aanbiddelijke voorzienigheid aan deze plaats des gebeds hebt willen samenbrengen, geschaard om de kandelaar van uw getuigenis. Ach, schenk ons die genade. Geef ons een bukkend hart onder u. En dan is dat toch een hart, Heere, dat gij, Geest des Vaders en des Zoons, bewerkt. Want het is alles uit u. Gij zijt toch die levendmakende geest, die alle weldaden uit Christus neemt, in de gunste Gods des Vaders, om arme zondaren enerzijds te ontdekken aan de diepe ellende van hun natuurlijk bestaan, alles kwijt, en dat naar goddelijk recht. Maar dan zijt gij het toch ook, gezegende Heilige Geest, als die geest der verbinding en vertroosting, en u wil gaan openbaren, maar ook in het hart verklaren, en door uw woord uitwerken, wat nu dat volk in u, Heere Jezus, bezit. Waar het leven verloren wordt uit eigen hand, en we het in u mogen vinden. Dat zijn kostelijke lessen die ge uw kerk leert door uw Heilige Geest. En u hebt uw geest geschonken, Vader en Zoon, geschonken in uw kerk. Geschenk die geest in het hart van die zondaar, die voor u krijgt te buigen in het stof. Zijn toch de eerste werkingen van uw, o Heilige Geest, in het hart. Gij maakt een mens wat hij is, een verloren zondaar voor God. En al is dat vaak smartelijk in de beleving, het draagt toch deze vrucht, Heer, dat datzelfde hart toch zal leren kennen. De Heere zag op mij neder. Hij heeft mijn smeekstem gehoord. Ja, de Heere wilden op me smeken, geen hulp mij doen ontbreken. Hij heeft mijn stem gehoord, vol zaligen ontfermer. Ge mocht het ons in dit uur willen schenken, wanneer we met elkander willen gaan overdenken de heerlijkheid van uw kerk door de inwoning van de Heilige Geest. Zoals eens die profeet uit Syrië door u, o Heilige Geest, het getuigen moest. Hoe goed zijn uw tenten, Jacob, uw woningen, Israël. Wil, o Heilige Geest, het werken in ons aller hart, van jongeren en ouderen. We hebben het toch alle tezamen zo nodig, Heer. Ach, we mochten vanavond, en het zou groot zijn, als er zulk een volk gevonden werd, dat toch onder de bediening van de geest van Pinksteren geloven mocht, in de hof der kerk geplant te zijn. O Heere, dan kunnen ze zelf wel niet geloven dat ze sandelbomen of cederbomen zijn. Maar het is toch een eeuwige waarheid. Want u hebt het zelf gezegd. En uw woord is waarachtig. Maar mag uw Heilige Geest u het geloof werken en sterken. De hoop levendig doen zijn. Dan is het door de liefde werkende, Heere. En dan verdiept in de liefde kan het hart alleen maar uitwonderen wie gij zijt door uw Heilige Geest voor uw volk. En dan mag dat hart toch wel eens getuigen hoe de weg ook is en hoe het gaat. Nu heb ik me aan mijn God verbonden, in hem mijn hoog vertrek gevonden. In God, wiens goedertierenheid zich over mij heeft uitgebreid. Heren, dan gaan we eraan beginnen en we komen nooit klaar. En nu smeken we u om die genade. Ach, het is voor het hart vaak te groot, maar het is voor u toch niet te groot om het te schenken. En daarom, Heere, wat gij onthouden zoudt in uw vrijmacht, ook in dit uur, onthoud ons de bediening van die geest van Pinksteren niet. Maar ge mocht ons en in het horen en in het prediken, want we zijn tezamen diep afhankelijk van die bediening des geestes, ons willen verblijden door uw daden, zodat we het aan het eind mochten getuigen. Het was ons toch goed nog een ogenblik in het huis des Heren te zijn geweest. Wees ons zo arme zondaren genadig in de vergeving van al het onze, in de verheerlijking van het uwe. We dragen alle zieken aan u op uit het midden der gemeente, Heren, die thuis zijn of in gestichten of in ziekenhuis. U kent ze alle bij naam, Heren, ook uit het midden van dit volk. Wegen van verdrukking, van ziekte, van afbraak des lichaams. Ach, u mocht het nog eens heiligen, Heren, tot een eeuwige zegen. Wat zou het groot zijn, Heren, als het hart eens getuigen mocht. De weg is wel moeilijk en de weg is wel donker, maar de Heere is bij mij. Ik zal niet vrezen. Als een gelukkig volk. Kom, lieve Heere, ge mocht het uit vrije genade nog eens in de harten willen werken. Gedenk ook aan al degenen die naar ons luisteren. Ge mocht ook voor hen met het woord mee willen komen. Gij zijt toch aan tijd nog plaatsgebonden, Heere. En al missen ze dan wel met ons nu de gemeenschap, gij mocht ze onder het beluisteren van het woord uw gemeenschap schenken. En dat is alles. Dan kan het soms zijn eenzaam, maar met God gemeenzaam. En dat is alles. Zegen al een arbeid in uw koninkrijk. Verstoor de werken van de vorst der duisternis. Bouw Jeruzalem dwars door der tijden nood heen, opdat uw naam worden verheerlijkt, uw deugden worden opgeluisterd, en nog eens aanschouwd mag worden, en de Heere is met dat volk. Hoor ons uit genade en zegen ons met uw Heilige Geest. Amen. Tekstversen die we met u willen gaan overdenken, dat lezen we hier in nummerie 24. Nummerie 24, het vijfde en het zesde vers. Psalm 24, de versen 5 en 6. Waar Biliam, de profeet uit Syrië, aan het woord is. We lezen hier, zeg, machtige dingen, als je dat eens indenkt. Want dat hoofdstuk, niet waar, we hebben het daar zo straks voorgelezen. Dat begint toch met, toen Biliam zag dat er goed was in de ogen des Heren, dat hij Israël zegende. Dan gaat die man vrijmoedig zeggen, en dat is een zaak, als je dat vrijmoedig zeggen kan, want dat was waar wat die Biliam zegt. En dan zegt hij hier, hij heeft zijn spreuk op, en hij zeide: Biliam, de zoon Beor, spreekt, en de man die de ogen geopend zijn. Nou, dat is een groot voorrecht, dat je ogen geopend zijn, vind je niet? De man wiens ogen geopend zijn, die spreekt hier. En de hoorder der redenen Gods, dat is ook wat. Hij hoorde dus kennelijk zijn God spreken. Dat is een grote zaak. Die des almachtige gezichten ziet. Vooral maar rijker. Die verrukt wordt, dat is ook te begrijpen. En die de ogen ontdekt worden. Die man, die spreekt hier nu. En dan gaat hij zeggen: hoe goed zijn uw tenten, Jacob, uw woningen, Israël. Ja. De historie van deze tekstversen kent hij misschien, moet u daarin zoeken. Israël was gelegerd in de vlakke velden van Moab, een machtig tentenleger. Ze moeten nog door Moab en dan zijn ze bij de grenzen, de Jordaan door, en dan zijn ze thuis. Dus Israël is genaderd aan het einde van de woestijnreis. Maar nou zegt die koning van Badi, die Balak, die koning der Moabieten, hij is doodsbenauwd. Als hij hoort dat dat leger van Israël, heel dat volk, zich in de velden van Moab aan de grenzen van zijn land gelegerd heeft. Want hij heeft het natuurlijk wel gehoord. Dat was een wondervolk, nietwaar? Geen vijand bestond ervoor. Dat kan ook niet. Waarom niet? Toe, omdat de Heer met dat volk was, nietwaar? En als de Heer met je is, nou dan heb je alles. Maar zeg eens, wat zal dan een nietig mens je doen? En dan heeft die Balak, die koning der Midianieten, hij heeft zelfs gehoord, in die tijd waren er twee machtige koningen. Hesbon, al die volkeren sidderden ervoor. Hesbon, die koning van Sion, ze zeiden in die tijd, die is onoverwinnelijk. Ook Och, die koning van Bazan, ja. En zie, Israël kwam en Sion werd verslagen, de koning van Hesbon. Och ging eraan, de koning van Bazan. En ze hebben dat daar in Moab wel gehoord. Waar dat volk komt, daar moet ieder wijken. Dus nou snapt die Balak, die koning der Moabieten, die snapt het heel goed. Met de wapenen krijg ik ze er niet onder. Hij zegt, dat hoef ik niet te beginnen. Een strijd met de wapenen, dan is het een verloren zaak. Nu is hij heel slim. Zo slim dat hij denkt, kon ik een profeet vinden die dat volk in de naam van God dus vloekte. Want dat volk moet van die God af. Dat volk doet door die God zoveel wonderen. En wordt nou dat volk maar door die God gevloekt. Nou dan zal het nog wel terechtkomen. En dan is te begrijpen niet waar. Wat gaan ze dan doen? Dan zendt Balak, die koning der Moabieten, gezanten naar Bileam, een profeet in Syrië. Je weet, hij had er eerst geen zin in, hoeveel ze hem ook beloofden, maar hij had geen zin om te gaan. Balak geeft het niet op, stuurt weerboden, belooft rijke geschenken. En dan, we hebben altijd te doen, ken je dat ook in je leven, dat we altijd te doen hebben met een wonderdoende God. Dan laat de Heere toe deze Bileam te gaan. Maar zegt de Heer, je zult niet anders kunnen doen dan wat ik je geef te spreken. En dan komt de Heer toch over die man, zeg. Wat heeft die kerel dan toch machtige zaken daar beleefd? Hij komt, hij gaat mee met dat gezantschap en dan komt hij daar bij Balak. En wat doet dan die koning Balak? Hij wordt vorstelijk ontvangen. Hij brengt hem op een berghoogte van Baal. Dan ziet hij zo van de noordzijde dat volk van Israël daar in die vlakke velden liggen. En die Bileam, hij laat 7 altaren bouwen. Dan moeten ze 7 runderen, zeg, en 7 varen slachten. Ja, ja. Alles offeranden als het ware voor de Heere. En dan zondert die man zich nog vroompjes af. Hè? Ja. En dan komt hij terug. En hij opent zijn mond. En ja. En God geeft hem te zegenen. Ja. Weet je. Ik vind daar ligt al dadelijk zijn troost voor dat arme volk van God in, zeg. Dat al je vijanden toch nooit verder kunnen gaan dan dat de Heer het toelaat, hoor. Dat geeft op zichzelf al zo'n vertroosting. Ja, want er kunnen wel eens tijden zijn in het leven dergenen die God vrezen. Althans, zo gaat het ook wel eens in mijn hart. Dan moet ik nog zeggen, dan hebben de vijanden nog gelijk ook. Maar zien hoe staat de koning erboven. Hè? En 1 blik op je koning. Nou, wat vermag de vijand dan? Die Balak, natuurlijk duivels kwaad, is ook te begrijpen. En dan leidt hij hem naar een ander bergtop. En dan krijgt hij dat Israël van een andere kant te zien. Weer lees je 7 altaren bouwen, 7 runderen, 7 varen slachten. Als een vroom profeet, zo doet hij voor, zondert hij zich weer een ogenblik af. En dan treedt hij weer naar voren op de hoogte. Hij was eerst op die hoogte van Baal. Nu staat hij op die hoogte van Pisga. En hij opent zijn mond. En ja, wat God te spreken geeft, dan spreekt hij. Wel ja, zou de Heer het nou zeggen en niet doen? Als de Heere gaat beginnen te zegenen, dan houdt hij niet op. Dat is ook zo'n wonder. Ja. Alweer natuurlijk, die Balak zeer vertoornd. Dan zal hij het nog 1 keer proberen. En dan brengt hij hem op de bergtop genaamd Peor. Dan heb je een schitterend gezicht, zeg. Als hij op die berg Peor staat, dan overziet hij feitelijk heel die vlakke velden van Moab. En dan ziet hij in die vlakke velden van Moab dat tentenleger van Israël. En dan wordt hij verrukt door de Heilige Geest die op hem is. En dan komt het eruit. Hoe goed zijn uw tenten, Jacob, uw woningen, Israël. Gelijk de beken breiden ze zich uit als de hoven aan de rivieren. De Heere heeft ze geplant als de sandelboom en de cederboom aan het water. Ja, wat hij nu doet, wat hij zegt, wat we nu gaan overdenken, het is dus, niet waar vriend, dat begrijp je, de geest is op hem. Het is dus profetie. Hoor, deze Bileam, die profeet uit Syrië, profeteert hier van de heerlijkheid van de kerk door de inwoning des Heiligen Geestes. Het is immers Pinksteren. De heerlijkheid van de kerk door de inwoning des Heiligen Geestes. En dan zegt hij hier twee dingen. En het is zo'n voorrecht. Dat is vandaag nog zo. Daar ben ik ook zo blij om. En dan zegt hij hier feitelijk twee dingen. Als hij van die heerlijkheid van de kerk spreekt door de inwoning des Heiligen Geestes. Eerst zegt hij hoe goed het er is. Het is er dus goed om er te wonen. Nu, ik wenste wel dat jullie vanavond aan de weet kwamen of je daar ook woont, want daar gaat het om. Dus eerst vertelt hij hoe goed het er is, en in de tweede plaats zegt hij hoe vruchtbaar ze is. Als de binken breiden ze zich uit, als de hoven aan de rivier, zijn sandelbomen en cederbomen. Dat is ook een wonder. En ze hebben zichzelf leren kennen. Zou je dat kunnen zeggen uit je eigen leven? Ze hebben zichzelf leren kennen als doornen en distelen. Maar door de inwoning van die Heilige Geest, sandelbomen en cederbomen, we gaan ze bekijken vanavond. En de Heere mogen zelf door zijn Heilige Geest het verstand verlichten, de blik verruimen, uw harten openen en het woord aan uw zielen toepassen. Zingen we dan eerst uit de 119e psalm, derde en het negende vers.
Oh,
hoe goed zijn uw tenten, Jacob, uw woningen, Israël. Zo spreekt hier Bileam, de profeet uit Syrië. Die Bileam was wel een heel bijzondere profeet. Hij was profeet anders dan de andere profeten. Hij had de Heilige Geest. Staat er zo duidelijk in vers 2 hier, nietwaar? En de Heilige Geest was op hem. En we hebben gehoord dat hij zelfs verrukt werd door het aanschouwen van de Almachtige, die hem daar heerlijke dingen deed spreken. En toch deze Bileam was een zeer beklagenswaardig mens. Ach, weet je hoe wij het zouden zeggen? Kijk, deze Bileam had de Heilige Geest ambtelijk. Persoonlijk kende hij die Heilige Geest in zijn genadewerking niet. Hij sprak wel de woorden des Heren, maar hij kende de kracht er niet van. Deze man had wel de woorden der zaak. Dat kan. Wij er nooit eens benauwd voor. Hij had wel de woorden der zaak, maar de zaak der woorden miste deze Bileam. Bileam was een onwedergeboren mens. En toch spreekt deze Bileam hier een heerlijke waarheid, doordat die Heilige Geest instrumenteel op hem kwam en dus als instrument een ogenblik gebruikt heeft. En als hij daar dan staat, zeg, op die hoogte van Peor, en hij blikt daar in de vlakke velden van Moab, en hij ziet daar dat machtige, uitgebreide tentenleger, want dat Israël was machtig uitgebreid. Al waren al degenen, zeg, dat weet je wel, boven de 20 jaar, hè, die waren wel uit Egypte gegaan, mijn jongen, maar ze zijn nooit in Canaan gekomen. Hè? Daar zijn heel wat rijen graven gegraven in de woestijn. Ze konden niet ingaan vanwege hun ongeloof. En toch, God heeft dat volk zo gezegend dat het nog een paar miljoen zielen telde. Nou. En u ziet die dat uitgebreide tentenleger daar in die vlakke velden van Moab. En dan verrukt roept hij het uit. Hoe goed zijn uw tenten, Jacob, uw woningen, Israël. Dat was een heerlijke waarheid, want immers in de weg van het wonder, in de weg van de onmogelijkheid, is Jacob geworden en uitgebreid. Denk het maar met me in. Dat is het volk uit Abraham gesproten. En hoe had de Heere Abraham een rijke belofte gegeven, nietwaar? Zijn zaad zou worden als de sterren des hemels. Abraham oud, Sara oud. Het is onmogelijk meer dat ze vader of moeder worden. Ja, zo was het naar de natuur. En je weet, toen is in het wonder op de oude dag Isaac geboren. Ja. Natuurlijk, de Heere doet duizend wonderen heen. En hij is God, hij alleen. Kon ik hem altijd maar God laten in mijn leven. He? En dan wordt Isaac geboren. En dan Isaac, mensen lieve, 20 jaar zijn ze getrouwd, onvruchtbaar. Dan wordt ook Jacob uit het wonder geboren. En dan uit Jacob De 12 patriarchen, uit die 12 patriarchen straks de 12 stammen Israëls. Uitgebreid tot duizenden en duizenden en duizenden. En als die Biliam dat nu ziet, dan roept hij verrukt uit: hoe goed zijn uw woningen, uw tenten, o Jacob, Israël. Dat roept hij dus uit in de verwondering dat de Heilige Geest hem dat wonder te aanschouwen geeft. De Heer zelf heeft het gezegd. Hoor eens, je leest het bij de profeet Jesaja. Daar zegt de Heer door de mond van de profeet van dat volk Israël. Dan zegt hij: aanschouwt nu uw liedervader Abraham, Sara die u gebaard heeft. Ik riep hem toen hij nog alleen was, en ik zegende hem, en ik vermenigvuldigde hem. Alweer zou de Heer zeggen en niet doen. Dat volk van Israël is dus uit het wonder, uit de onmogelijkheid geboren. Wel nu, zo is het nu precies met het Israël, met het geestelijk Israël. Zo is het nu precies met Gods kerk. Immers door de geest profeteert hij hier. En hoe is nu de kerk geboren? En nou zou het groot zijn als jij zeggen kon dat van je eigen hart en leven ook. Hoe is de kerk geboren? Wel, mijn lieve vriend, ook uit het wonder, ook uit de onmogelijkheid. Dat Sion Gods, dat wordt geboren uit het wonder van vrije genade. Ja, het is altijd een eeuwig wonder als God een mens toebrengt. En u geboren uit de onmogelijkheid, want dat is een volk dat leert in zichzelf de onmogelijkheid kennen. Maar nu de mogelijkheid van het soevereine, vrije, welbehagen Gods. Zo wordt de kerk uit dat wonder geboren. Denk op de eerste Pinksterdag, niet waar? Er waren er 's ochtends maar 120. Hè? Dat de Heilige Geest in die hart daalt. Eer 't avond is, vriend, dan zijn er uit het wonder van, juist toch vrije genade, God haalt ze. Parters, Meders, Elamieten. Zou jij nu kunnen zeggen, nou kan ik er ook bij. Nou, een voorrecht zijn. Hè? Eer het dan avond is, zeg, dan zijn er 3000 uit dat wonder van vrije genade Gods geboren. En dat gaat door. Ga heel de geschiedenis door, vriend, van die eerste Pinksterdag af. Hè? De Heer breidt door die inwoning des Heiligen Geestes dan zijn kerk uit. In Samaria, in Caesarea, op Cyprus in Klein-Azië, straks in Europa, in Rome. En vanuit Rome breidt God door de inwoning zijns Heiligen Geestes zijn kerk uit over heel de wereld. Want hij zal ze toebrengen van het noorden en zuiden, van het oosten en van het westen. Hoe goed zijn uw tenten, Jacob, uw woningen. Zou je vanavond kunnen zeggen, dat ben ik ook. He, toe, kom nu, daar moet het toch heen, zal het goed zijn. Ik heb er nog nooit een in mijn leven ontmoet, die in Sion woont, die niet gezegd heeft, dat is nou in het wonder van vrije genade, in de onmogelijkheid met mij gebeurt. En zo gaat het nou met al dat volk, zeg. Ja. En hoe ziet deze Biliam niet alleen die uitgebreidheid van dat tenten liggen, maar weet je wat hij ook ziet? Hij ziet daar, zeg, zo'n wondere orde
en eenheid. Want zeg, die duizenden en duizenden tenten, die hebben ze daar maar niet opgesteld, kriskras door mekaar.
Wel nee. En daarom moet die man het in verwondering uitroepen, als hij dat alles ziet. Hij ziet dat Israël wonen, legeren, naar zijn stammen. Hier Benjamin, schoon klein, hij mocht regeren. Ginds Naftali en Zebulon, daar Juda's stam die glorie won. Al die tenten zijn gelegerd naar de stammen achter hun eigen banier. Ja, want God, waar God woont, daar is orde hoor. God is een God van orde, ook in het zalig maken van zijn volk. En dan ziet hij die orde onder die stammen Israëls. Maar zeg, hij ziet tegelijkertijd toch die wondere eenheid. Want bij alle verscheidenheid die er was onder dat volk natuurlijk, er was verschil in godsvrucht onder die stammen. Er was verschil in grootte. Er was verschil in dapperheid. Maar bij alle verscheidenheid die er onder die stammen was, die daar gelegerd waren in die vlakke velden van Moab, ziet hij toch ook weer een wondere eenheid. Want het is toch één volk. Er is het ene volk uit Abraham gesproten, dat zoveel gunsten heeft genoten. Het was het volk des Heren. God was met dat volk zijn verbond aangegaan. Hoe goed zijn uw tenten, Jacob, uw woningen, Israël? Wat was nu het geheim daarvan? Hoe kwam het nu dat het er zo goed was? Hij roept uit, hoe goed zijn je tenten, Jacob, Israël? Wel, hoe dat kwam, dan moet u eens proberen, het is zo in je gedachten. Dan kun je de dingen zien. Dan kun je ook een preek goed begrijpen en volgen. Weet je hoe dat kwam, zeg? Het geheim daarvan, zie daar, midden in dat machtige, uitgebreide tentenleger. Eén grote tent. En al die stammen zijn om die ene tent gelegerd. 12 stammen, 3 in het noorden, 3 in het zuiden, 3 in het westen, 3 in het oosten, die stammen. Allemaal om die ene tent. De tent, de tabernakel, de plaats waar God woonde. In het heilige der heiligen, boven het bloed. Je weet misschien, hoe werd die tabernakel ook wel genoemd? Hè? Toen zeg jij het dus. Hoe werd die tabernakel wel genoemd? Tent der samenkomst. Vind ik altijd een kostelijke naam voor die tabernakel. Die heeft de Heer zelf daaraan gegeven. De tent der samenkomst. Daar is nu heel dat volk van Israël uit het wonder geboren. Om die tent der samenkomst gelegen. En daarom is het er zo goed. Ten der samenkomst, daar kon God samenkomen met een schuldig volk. Er was één plekje waar God wonen kon, onder dat in zichzelf zondige en schuldige volk van Israël. En weet je wat dat ene plaatsje was, waar die heilige, rechtvaardige God naar wonen kon? Daar in dat heilige der heiligen, boven een verzoendeksel. Boven het bloed, had de Heere niet gezegd, vriendin, als ik het bloed zien zal, hè, dan zal ik je voorbij gaan. Dat is een weldaad dat je eigen arme ziel dat ervaart. Je weet, dat verzoendeksel lag op de tabernakel, op de ark des verbonds. In die ark des verbonds lagen de tafelen der wet. En u ziet God door het bloed op zijn wet. Die wet vloekt, maar in het bloed is de vloek gestopt. Dat bloed zag immers op Emmanuel, op die beminnelijke Heere Jezus. Hij heeft de vloek der wet gedragen. Hij heeft die wet volmaakt, vervuld. En hoe kan God wonen boven dat bloed bij een zondig volk? En daarom was het er goed. Maar waar de Heere is, daar is het immers goed. Och, als dat geestelijk is gegaan, weer de Heere missen moet. Weet je wat die oude vromen dan wel eens met recht zeiden, vriend? Dan zeiden ze, och, als we God moeten missen, dat is feitelijk de hel op aarde. Maar mogen ze zijn nabijheid door het geloof weer eens ervaren, dan is het goed. He? Dan is het goed. Waar de Heer is, is het goed. En dat aanschouwt nu die Biliam, die ziet God woont daar in die tabernakel, te midden van dat volk. En vandaar dat hij het uitroept, hoe goed zijn uw tenten, Jacob, uw woningen, Israël. O, het is er goed, want God is er. Zo is nu precies met de kerk van de nieuwe dag. Immers ook de kerk des Nieuwe Testaments, geboren uit het wonder van vrije genade, is tenslotte toch één volk. Daar ligt ook deze eenheid en deze orde in de kerk des nieuwen verbonds door de inwoning des Heiligen Geestes bij alle verscheidenheid. Want heus, de wegen des Heren die zijn, kan jij die vertellen precies, Herenwegen? Och, de oude zeiden met recht, de Heren leidt de ene door de noorderpoort en de ander komt door de zuiderpoort. Hè. Ik kan de gangen des Heren niet nagaan, gelukkig maar. Dit weet ik, de Heren leidt langs verschillende wegen. De toeleidende wegen tot dat Israël, ach, die zijn zo verschillend. Maar bij alle onderscheid die er ook is, in karakter, in temperament, in aanleg, is er toch een wondere eenheid. En dat komt nu, nou, dat komt nu door die Heilige Geest. Waar die Heilige Geest nu in dat hart afdaalt, bij alle verschil, bij alle onderscheidenheid, maar zet ze maar bij elkaar. Aanschouw het in de kerken Gods, dan is dat volk hierin één, in het kennen van de eigen zonden en schuld. Eén in het ween, in de droefheid naar God. Eén in het begeren, met God verzoend te mogen worden. Eén in het begeren om die gezegende Heere Jezus Christus te mogen kennen. Zeg gij tot mijn ziel, ik ben uw heil alleen. Daar hij nou de eenheid van die kerk door de inwoning des Heilige Geestes. En dan verbindt dat die kerk ook met elkaar. Want komen ze dan uit verre landen, de harten smelten ras ineen. Wissen zijn mijn harten vrienden, hun taal, mijn harten tolk. Het is er goed door het bloed, waarboven die gezegende Godes verbonds troont. Ik begrijp, hè? Dan woon ik nergens liever. Daarom die tent, die tabernakel, zeide ik, tent der samenkomst. God ontmoet er zijn volk. En dat is nu het grote voorrecht. Daar ontmoet ook het bekommerde hart boven dat bloed zijn God. Daar ontmoeten ze elkaar. Ja. En daarom zeggen we met Kolbrugge mee, dat bloed heeft eindeloze waarde. Het verandert al uw wee in wel. Het wast u telkens weer op aarde. En het blust het eeuwig vuur der hel. Het is er goed. Hoe goed zijn uw tenten, Jacob.
uw woningen, Israël. En nu, dat is onze tweede gedachte. Niet alleen, vriend, dat het er zo goed is, maar die kerk, dat volk, dat is zo vruchtbaar. Door die inwoning des Heiligen Geestes. Daarom roept Bileam hieruit. Als hij in de verwondering en verrukking geroepen heeft, hoe goed zijn je tenten, Jacob, uw woningen is. Als de beken breiden ze zich uit, als de hoven aan de rivieren. De Heere heeft ze geplant als de sandelboom en als de cederboom aan het water. Heel, gelijk de beken breiden zij zich uit. U weet, Palestina was een land van bergen en dalen. In die dorre tijd, want je weet, in Palestina heb je maar een bepaalde tijd dat regen dan wel met stromen van de hemel neerdaalt. Maar in die droge tijd, dan moet je eens kijken in die valleien, dan is alles dor en droog. Och, misschien nog een heel enkel beekje dat er stroomt. Geen bloemen, geen planten, geen bomen. Weet je wie er ook niet ziet? Oh, je ziet er geen herder met zijn kudde. Het is alles in die valleien, in die vlakte, dor en droog. Maar nou komt daar de regentijd, zeg. En als dan die regen, wij zouden in mijn eerste zeggen, met bakken van de hemel valt, dan stroomt dat vruchtbare hemelwater langs de berghellingen, daar in die valleien. En in korte tijd worden die beekjes als het ware snel stromende rivieren. Zo machtig, het snel stromende rivier, die vertakt zich in allerlei beekjes door die dalen. En dan moet je eens met me kijken. Hij had er net gezien hoe dor het was. Je hebt toch wel gekeken, hoop ik. Dan moet u nu eens opletten. Gelijk de beken breiden ze zich uit, zeg. In korte tijd, waar dat vruchtbare hemelwater komt, worden die dorre dalen herschapen in vruchtbare valleien. Bloemen bloeien en geuren er. Planten, bomen, alles is door die vruchtbare regen herschapen in een vruchtbaar dal. Zo was het nou precies met dat volk van Israël. Want dat volk van Israël, ach, het was in zichzelf ook maar een dor en dood volk. Israël was immers in niets onderscheiden van geen volk ter wereld. Het rustte alleen op de vrije, soevereine, verkiezende liefde. Hè? En dat van nature door het dode volk. Hè? Waar nou die Heilige Geest komt. Kijk, die wekt nou het leven. Kijk eens wat die geest deed als je dat leest bij Ezechiël. In dat dorre dode dal, hè? Die doodsbeenderen. Zo is het van binnen van nature. Maar waar nou die levendmakende geest komt. En daar is dat Israël zich gelijk de beken uit gaan breiden. Zijn ze vruchtbaar geworden. En zo is nu precies met de kerk des Nieuwen Testaments. Waar de Heilige Geest gaat wonen. Waar de Heilige Geest zijn intrek neemt. En alweer, ik doe dat zo graag. Je weet, ik vraag dat ook zo graag. Want ieder moet voor zijn eigen luisteren. Ken je daar wat van? Van nature is dat hard, dor en dood. Maar waar nou die geest van Pinkster neerdaalt in dat dode, dorre hart. Hè? Daar wordt het opeens herschapen. Weet je hoe de Heer het zelf zegt? Door de mond van de profeet Jesaja. Dan zegt de Heer: de wildernis en de dorre plaatsen zullen bloeien als een roos. God heeft een woeste erfenis aanvaard. En die maakt hij dan vruchtbaar. Door die inwoning van die derde persoon. Die lieve Heilige Geest. Maar die dat hart gaat vervullen. Daar worden de vruchten des geestes openbaar. Gelijk de beken breiden ze zich uit. Als de hoven aan de rivieren. Dat weten wij ook. Vroeger zeiden we wel een middelharnis, niet waar. Dan had je hier, dat heb ik niet beleefd hoor, zo oud ben ik nog niet. Maar dan had je immers hier ook aan die hoflaan en had je allemaal van, ieder had zo zijn hofje, zei men. Ik heb daar mijn hof. U kan dus voor dat woord hoven ook eenvoudig tuinen lezen. Hè? Dus gelijk de beken breiden ze zich uit als de hoven, als de tuinen aan de rivieren. En die waren prachtig mooi, schitterend. James Nile, een Engels geleerde, die vroeger zo vaak die dalen gezien had, in de dorre tijden, maar ook in de vruchtbare tijden, beschrijft zo wonderschoon hoe die tuinen, die hoven, prachtig waren. Van kleur, van geur, allerlei bloemen, allerlei planten, allerlei bomen. Wel nu, waar de Heilige Geest daalt in dat hart, en dat hart wordt vruchtbaar. Daar breidt het niet alleen uit gelijk de beken, dan worden ze als de hoven aan de rivieren. Dat is ook een wonder. Dan wordt dat hart zo vruchtbaar door die Heilige Geest. En nog eens, het is alles een wonder wat de Heere werkt in het hart van zijn Sion. Als de hoven breiden zij zich uit, hè? Die hoven aan de rivieren. Dan gaan de bloemen bloeien en geuren. En de bomen schitterend om het te zien. Als dat gebeurt, misschien heb je het ook wel eens kunnen doen in je leven met de bruid. Toen de hof des harten bij die bruid bloeide en geurde, wat ging ze toen doen? Wat deed de bruid toen? Hij het ook wel eens mogen doen. Toen deed die bruid dit. Ach, dat mijn liefste kwamen tot zijn hof en aten zijn edele vruchten. Amen, zeggen mijn ziel daarop. Ja, kom, laten we in gedachten, probeer het eens. Ga eens in je gedachten met me mee. En laten we dan eens even wandelen, kan maar kort om des tijds willen. Laten we maar even wandelen in zo'n hof aan de rivier. Een hart bedouwd door de geest van Pinksteren. Waar nu die dierbare geest krachtig werkzaam is in het hart. Dan zijn ze als zo'n vruchtbare hof aan de rivier. Ga nu eens met me mee in je gedachten. Zeg, dan zien we daar dat prachtige bed van rode rozen. Van verre snuiven we de geur al in. Het is bij dat rozenbed goed vertoeven. Laten we er even blijven staan. De roos is het beeld van het geloof. Wel nu, bij dat rozenbed des geloofs, als we daar vertoeven. En hoe mag ik gaan geloven, zeg. Als mijn hart gelooft, kom, zit een ogenblik. Wat we dan geloven, wat wordt het dan een wonder, als je geloven mag, dat de Heere toch met je begonnen is. Als je geloven mag, dat het werk des Heeren toch in je is. Als je geloven mag, dat God zijn belofte voor je waarmaken zal. Ja, als dat geloof
dan door de bedauwing van de geest leeft in dat hart, geliefde. Weet je wat we dan doen? Wel, dan betrouwen we onszelf met lot en lichaam zo helemaal aan God toe. Zeg, dan kan ik begrijpen dat Abraham de Moria opging. Ja, Daniel in de leeuwenkuil. Zijn drie vrienden, weet je wel, in de vurige oven. En dan kan Paulus en Silas zingen in de gevangenis. Ja, als de roos des geloofs door die lieve geest van Pinksteren bloeit in je hart. Kom, weet je, we zingen bij dat rozenbed. Nooit kan het geloof te veel verwachten. Des heilands woorden zijn gewis. Het faalt aardse vrienden vaak aan krachten. Maar nooit een vriend als Jezus is. Kom, we gaan verder. In die hof zie je daar die palmen. Ook bij die palmen te vertoeven is het goed. De palm is het beeld van de hoop. Als mijn hart door de inwoning des geestes geloven mag, zeg, wordt dan ook de hoop niet levendig? Bij die palm der hoop in zulke hof is het ook goed. Weet, als dan de hoop levendig wordt, ach, dan kan ik van de Heere geen kwaad denken. Weet je wat we dan leren? Dan leren we de wegen Godses goedkeuren met ons. En dan krijgen we door het geloof die hoop dat de Heere nou alleen maar weet wat goed voor me is. En nog eens, in die hoop kan ik geen kwaad van God denken. En al gaat de Heere dan soms moeilijke wegen, donkere wegen, wegen van beproeving, wegen van smart, wegen van druk, die wij soms met ons verstand niet verklaren kunnen. Maar zeg, bij die palm der hoop, als dan die hoop in dat hart is, weet je wat we dan beleven? Dit, dan zal het toch niet altijd duren. Dan is er die levende hoop op die onverwelkelijke, onbevlekkelijke en onbesmettelijke erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt. En bij de palmen der hoop zingen we: die hoop moet al ons leed verzachten. Komt reisgenoot het hoofd omhoog, voor hem die het heil des Heeren wachten, zijn de bergen vlak en de zeeën droog. Maar voortgaande ziet ge daar in zo'n hof aan de rivier. Zeg, ziet ge daar ginds dat bed met die witte, reine lelies? We snuiven de geur van deze heerlijk riekende lelies in. De lelie is het beeld van de liefde. En als nou door die lieve geest het geloof in je hart levendig is, hè, en de hoop is in dat hart, dan werkt het geloof en de hoop door de liefde. En dan is die liefde ook sterk in de ziel. Dan is het ook goed bij dat leliënbed der liefde. Ja, laat ons er maar heel even toeven. Daarbij dat leliënbed der liefde, dan is het in het hart zo, hoor. Als ik geloof beoefen en de hoop is sterk in mijn hart en de liefde verdiept, dan wil ik uitrukken het oog dat ergert, afhouden de hand die verleidt. Dan ervaart de ziel het. In de kracht dier liefde, dierbare Heer Jezus, u hebt mij
veel meer lief dan ik u ooit liefhebben kan. Is goed daar, bij de liefde. Ja, och dan is het zo in dat hart. Heren, kon ik, al was het nou maar eens een ogenblik, dat ik eens zo voor u leven kon, zoals u het waard is. En zoals ik het verplicht ben. Dat is nou de kracht van de liefde in dat hart. En als die liefde dan levendig is, hè, wat zie je dan? Een beminnelijkheid, een dierbaarheid, een algenoegzaamheid, een volkomenheid door die Heilige Geest in die dierbare Heere Jezus Christus. En al gaf nu iemand al het goed van zijn huis voor deze liefde, men zou hem ten eenenmale verachten. En we zingen bij dat leliënbed der liefde. Die liefdiger moet elk tot liefde nopen. Ze is als de zalf die van Aarons hoofd gedropen. En baard en kleder zo doortrekt. Maar we moeten voort. Ach, dit is zo'n voorrecht. Als de beken breiden ze zich uit. Als de oven aan de rivieren. Er is er vruchtbaar. Door de dauw des geestes. Weet geliefde. Dan is ze dus alles. Zeg dat nou eens. Kom vriend, jij bent toch ook mee geweest. We hebben daar toch een ogenblik vertoond. Welke indruk draag je nu mee? Nu is dat alles dus het werk van de Heere zelf. Maar ik geloof me, als ik hoop heb, zeg, mijn hart vervuld met de liefde. Dan zijn er wel eens tijden en ogenblikken dat ik niet op kan. En weet je, dat is nou alles vrucht uit de bediening van de Heere zelf. Hoor eens hoe het er staat. Dan staat er dit. De Heere heeft ze geplant. Als de sandelbomen, als de cederbomen en het water. Het is alles dus uit de Heere. Het is door hem en het is tot hem. De Heere, Yahweh, Jehovah, het is het werk des vaders en des zoons en des heiligen geestes. Hij heeft dat dorre hart, die dorre woestijn, levend en vruchtbaar gemaakt. De bloemen geplant, hij doet ze bloeien en geuren. Hij heeft er de bomen geplant. De Heere heeft ze geplant als de sandelbomen, als de cederbomen aan het water. Dat is ook wat. Als de sandelbomen. Kijk, ik ga ermee eindigen waarmee we begonnen zijn. De kerk wordt altijd uit het wonder van vrije genade geboren. Hè? En nu is het dit wonder. Die sandelbomen en die cederbomen in de hof der kerk. Wat zijn ze van zichzelf? Nou, doornen en distelen. Hè? Wij dragen geen vruchten. Gode behagelijk. Nee, ook na ontvangen genade niet meer gelukkig. We dragen al die vruchten in een ander. Uw vrucht wordt uit mij gevonden. Kijk, en die doornen en distelen van nature, die worden nu door die inwoning des geestes sandelbomen. Dat is ook wat. Ken jij een sandelboom? Die sandelbomen, dat waren bomen. Als je ergens ver zo'n sandelboom in een tuin geplant was, dan, nou, dan zei je ver weg, zeg, er is hier een sandelboom in de buurt. zulke heerlijke geur verspreidde, die sandelboom. Dat zijn bomen van citroenriekend hout. Ik kan begrijpen dat Salomo die sandelbomen liet planten in zijn lusttuinen bij zijn paleis. Ook werd het hout van de sandelboom, als zulk heerlijk reukhout, wel gebruikt voor het inbalsemen van lijken. En u moet hier deze profeet profeteren, wat nu de geest des Heren doet, dat volk wordt geplant door de Heren zelf. Gelukkig, hè, als ik geloven mag, het is toch van God geschied, vind je niet? Hè? De Heren heeft ze geplant als de sandelbomen. Wil ik je nu eens zo'n sandelboom laten zien? He. Kijk, als daar zo'n hart in het verborgen ligt te schreien tot God. Dat hart dat klaagt over dorheid en dodigheid. Dat hart dat het in het verborgen weer uitschreit. Vanwege de zonde en vanwege de afmakingen, vanwege de verlatingen. Weet je waar ze dan weer terechtkomen? Ze hebben gezeten op de bank, hoor, bij het rozenbed onder de palmen vertoefd. En we hebben gezeten bij de leliën. En nu als de sandelboom, als daar zo'n hart nu schrijdt. Zie in gunst op mij van boven. Heren, wees me toch genadig. Dat hart heeft last van zichzelf. Schrijt tot de Heren. Het wil zo graag van die dodigheid en van dat dorheid af. Dat hart beleeft het. Heren, nou kan het alleen maar van u komen. Nou moet het alleen van boven komen. Hier snuiven we in de geur van de vreze Gods. Ja, dat is een best plekje. Weet je wat dat oude volk vroeger in Middelharnis zei, geoefend in de genade. Hè? En dan waren ze al oud. En dan hoor ik het ze nog zeggen. Dan zeiden ze wel eens, de rijkste stand in het leven der genade, dat is om na elke ontvangen weldaad, maar weer met een lege hand onder God terecht te komen. Dat is geen nou, die sandelbomen. Een geur van de vreze Gods. Het worden dus geen hoge grote mensen, geen hoogvliegers, geloof me toch. Lage buigers voor God. En dan gun je het iedereen. Dan krijg je zo'n machtig ruim hart, dat je zou er iedereen bij willen nemen. Gelijk de sandelbomen. En ik moet eindigen als de cederbomen geplant. De cederbomen, u weet misschien, de ceder is bekend door het zeer harde hout. Machtig hard hout, maar prachtig. Dat is hout, zeg, zonder wormsteek. Salomo heeft dan ook van cederhout de tempel laten bouwen. Men zegt dat de ceder wel 3000 jaar kan bloeien. Machtig lang, zeg. Die cederboom. Dat is een tijd, hè. 3000 jaar. Ja, men zegt dan ook wel eens, zo'n ceder, die is onvergankelijk. Wel nou, zo is het toch met het hart dat God looft. En dat de Heere dient. En dat de Heere mag vrezen. Zeg. Als de cederbomen geplant. Daar heb je er eentje.
In hun grijze dagen blijft hunne vreugd gewis. Ze zullen groen en fris gewenste vruchten dragen. Want die cederbomen geplant in de hoven der kerk, vriendin, die hebben een plaatsje in de hof daarboven. Weet je waarom? En dat is nou zo'n voorrecht, hè? Is God zijn werk begonnen? Zou die het nu eindigen? Nu heb ik het er niet over dat we daar wel eens voor vrezen. Maar je bent toch met me mee geweest? Je hebt toch meegewandeld in die hof? Wel nu, als nou door die lieve geest dat geloof en de hoop en de liefde werkzaam is, ja, dan hebben we zoveel krediet op God. Dan zal hij het maken. Hij zal het alles maken dat u verwonderen moet. Cederbomen, dat is een volk dat is verlost, zeg, van de wormsteek der zonde en der ongerechtigheid. En dat volk vergaat nimmer meer. Het zal eeuwig zijn en eeuwig bloeien in het paradijs daarboven. De Heer heeft ze geplant, gelijk de sandelbomen en de cederbomen. U ook. Toe, jong en oud, geef stil een antwoord in je hart. Heeft de Heer u ook al geplant? Laten we het bedenken, zeg. Die Balak, weet je wel, hij was doodsbenauwd. En daarom liet hij die profeet roepen. Die Balak, die heeft dat wondere volk ook aanschouwd daar in die vlakke velden van Moab. Hij heeft die kostelijke redenen gehoord, zeg, van die Biliam. Maar hoe is het met Balak gegaan, mijn vriend? Oh. Balak en de Moabieten, jongens, zijn omgekomen. Ja, vlak erbij. Dat is ook wat, vriendin. Ben jij er nooit eens bang voor? Hè? Ja, ja, dat leert elk hart kennen, hoor. Al bloeien ze soms als de roos. Er is er uit Moab niet één binnengekomen. Ja, toch. Ik ken er eentje. Jullie ook? Toen zeg het eens. Wie is uit Moab toch geplant in de hof? Als zo'n sandelboom en zo'n cederboom. Nou, noem ze. Rut, de Moabitische. Zie je nou wat een rijke evangelie dat we hebben. Hè? De Heer haalt ze er maar uit. Hè? Reus, het valt altijd zo mee van Gods kant. Echt waar hoor. Uit dat wonder van vrije genade geboren, dat zal toch een schade zijn die niemand tellen kan. Rut is er toch uitgehaald, zeg. Denk nou eens met me aan Biliam. Wat heeft die Biliam, machtige, heerlijke dingen gezegd. De geest was op hem ambtelijk bediend en er zelf buiten te staan. Hij is eeuwig omgekomen. Misschien zitten vanavond hier harten die nu vrezen dat ze nog een Biliam zullen zijn. Hè? Dat kan ik verstaan hoor. Mag ik eerlijk zijn? Dat is ook in mijn hart geen vreemde zaak. Dan kan die soms wel eens vrezen zo'n Biliam te zijn. Hè? Die is zo ver gegaan. Hij had wel de woorden, maar hij miste de zaak. Waar zitten die nu in middelharnis, die vrezende harten? Veel sinds van verre staande, laat ik u nu eens een vraag doen. Zoudt u menen dat Biliam zelf daar nu last van gehad heeft? He? Zou die er nou last van gehad hebben? Jongen, nou vertel ik het allemaal wel,
Maar zelfs mis ik het, hoe moet dat nou? Want werd die Biliam heel last van gehad. Maar kijk, waar de Heer nou zijn werk gaat beginnen. En waar we nou ontdekt worden aan de bedriegelijkheid. Begrijp je wel, van ons eigen hart en bestaan. He, want het is een zot die op zijn hart vertrouwt. Kijk, dat hart, dat krijgt dan wel eens te vrezen. En weet je wat ze dan vragen? Ik heb je toch ook gedaan? Dan zeg je, Heere, zeg het nog eens. Of het waar is. Breng me nog eens bij dat rozenbed. Zet me nog eens onder de palmen. Breng me bij het leliënbed der liefde. Welgelukzalig, die als zulk een sandelboom en een cederboom mag geplant worden in de hof der kerk. Rust niet voor uw hart dat weten mag. En hoe het dan gaat, dat doet er niet toe. Maar de sandel en de cederboom vergaat nooit, omdat God getrouw is. En op die eeuwige trouw, Sion, kom je alleen maar binnen. Amen. We zingen het tweede vers uit Psalm 1. En der aarde, die de sandelbomen en de cederbomen plant in uw hof, ach, uit vrije genade, plant er ook ons, dat we het kennen mogen, geboren uit het wonder van vrije genade. En nu door die inwoning des geestes het geloof te beoefenen, de hoop levendig te zijn en nu te werken door de liefde. Lieve Heere, dan krijgt gij de eer van al uw werk dat u toekomt tot in der eeuwen eeuwigheid. Amen. Het vierde vers uit Psalm 72. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig.
De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u